Gemeente namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. In verband met de verkiezingen van ambtsdragers deelt de kerkenraad u het volgende mee. Ouderling W.A. de Boer is aftredend en niet herkiesbaar. De kerkenraad heeft het volgend dubbeltal voor ouderling opgesteld. De broeders M.J. Kiefiet, Zwaluwstraat, Sommelsdijk en broeder K. van Walsum, Hyacinthestraat, Sommelsdijk. Diaken D.J. Steenbeek is aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor is het volgende tweetal opgesteld. Broeder M. But, Berkenhof, Middelharnis en broeder N.I. Koese, Esselaan, Dirksland. De verkiezingen zullen plaatsvinden op de ledenvergadering van 28 maart aanstaande. Morgenavond is er cursus geestelijke vorming in de Hoeksteen. Dominee A.L. Molenaar zal dan spreken over intimiteit en seksualiteit, een Bijbels antwoord. Donderdagmiddag is er een ouderenmiddag. Donderdagavond is er cursus geestelijke vorming in de Reopotkerk. Op deze avond zal dominee L.A. den Butter spreken over een vreemdeling voor God, een vreemdeling voor de wereld. De biddagcollecte heeft tot op heden inclusief de nagekomen giften €14.000 opgebracht. Na dank aan de heren zegt de kerkraad u hiervoor hartelijk dank. Tot zover de mededelingen waarvan toepassing zo de heren wil en wij leven. Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de heren, heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt van geslacht tot geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u. En vrede van God de Vader. Door Jezus Christus de Heere. In de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 116, vers 1, 2 en 3. God heb ik lief. En wat er verder volgt, 116, 1, 2 en 3. Thank you. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet. Daarna willen wij zingen uit Psalm 86, vers 3 en 6. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Leer mij naar uw wil te handelen. 86, vers 3 en 6, naar de wet van de Heere. Daarna zijn het schriftlezingen uit Jesaja 35, vers 1 tot en met 5. En Markus 10, vers 46 tot en met 52. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van hen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezingen zoals gezegd, Jesaja 35 vers 1 tot en met 5 en Markus 10 vers 46 tot en met 52. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En de wildernis zal zich verheugen en het zal bloeien als een roos. Zij zal lustig bloeien en zich verheugen. Ja, met verheuging en juichen. De heerlijkheid van Libanon is haar gegeven. Het sieraad van Karmel en Saron. Ze zullen zien de heerlijkheid van de Heere. Het sieraad van onze God versterkt de slappe handen en stelt de struikelende knieën vast. Zegt de onbedachtzamen van hart, wees sterk. Vreest niet. Zie, uw lieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods. Hij zal komen en uw lieden verlossen. Als dan zullen der blinden ogen opengedaan worden en der doven oren zullen geopend worden. En dat wordt vervuld. Markus 10, 46 tot en met 52. En zij kwamen te Jericho. En als hij en zijn discipelen en een grote schare van Jericho uitging, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus de blinde, aan de weg, bedelend. En horend dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, gij zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, gij zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stilstaande zei dat men hem roepen zou. En ze riepen de blinden, zeggende tot hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij zijn mantel afgeworpen hebbend, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zei tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zei tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tot hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover de schriftlezingen, de tekst is het gelezene uit het Markus-evangelie. We willen de Heere bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we de Heere zoeken in gebed. Getrouwe, barmhartige, heilige, rechtvaardige, ontfermende God, we roepen uw naam aan in deze eredienst waarover uw naam al uitgeroepen is. Die naam zo heilig, groot en goed, voor al uw gunstvolk goed. Die naam die is als een sterke toren waarin de rechtvaardige zal lopen om in een hoog vertrek gesteld te worden. Die naam waarvan de psalmen zingen dat hij of zij die die naam in waarheid kent op u zal betrouwen in zijn of haar ellende, wijl u nooit liet zuchten degene die gelovig tot u vluchten. Heere, dan is die naam bekendgemaakt. Dan laat u daarin weten wie u bent en wat u doet als de drie enige God. Heere, en wilt u zo uw naam groot maken, opdat deze dienst werkelijk een eredienst zal zijn, waarin uw heerlijkheid gezien zal worden, ook in het zaligen van zondaren. En dat we dan niet alleen maar als toeschouwer daar iets van mogen zien, maar dat we daardoor uw genade in betrokken worden. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat als u ook in het gewaad van uw woord ons levenspad kruist, dat we dan ook met een gebed in ons hart zullen zitten. Dat u bij ons wilt stilstaan en ons uw heil wil schenken en ons wil leiden op de weg achter u aan, door lijden tot heerlijkheid. Heren, wilt u zo ons niet voorbij gaan? In de kerkbank niet en waarmee geluisterd wordt niet. Maar ook op de preekstoel niet. Heren, geeft u ieder een eigen zegen. En dan danken we u dat u ons samen roept aan deze plaats. En dat we nog mogen horen wat tot onze vrede dient. Wat nog mag zijn en we vragen u er eerbiedig om. Maar ook dringend als een zaad van wedergeboorte. Opdat degenen die nog blind zijn, geestelijk mogen zien. Maar mag het ook zo zijn, heren, dat er voedsel is voor allen die u leerden vrezen. Kinderen, jongeren, ouderen die door genade mogen weten dat hun hart naar u uitging. Omdat uw hart eerst naar hen uitging. Heren, wilt u geven dat er voor ieder zoiets bij mag zijn. Wilt u met ieder in de gemeente zijn? Ook de rouwdragenden dragen we aan u op. Wilt u nabij zijn, heren? Als er kortere tijd geleden of langere tijd geleden een lege plaats kwam, wilt u ondersteunen en wilt u sterken. En wilt u daarin meekomen, ook in wegen van verdriet en van rouw. Wees nabij. Waar ziekte is, waar zorg kwam, kon het zijn, wilt u beterschap geven. Maar als er ook dingen zijn die niet meer overgaan, geeft u dan ook genade om daarmee te leven. En geef ook genade om te zien op u, de man van smarten, verzocht in ziekte. U die niet alleen maar lichamelijk hebt geleden, maar die bent afgedaald tot in de hel. Heere, u heeft de oorzaak weggenomen. U bent zo diep afgedaald. Zet ons daar ook bij stil in deze lijdenstijd. En geeft u dat we daar ook heerlijkheid in mogen zien. Wees met hen die kampen met psychische noden en moeite. En wilt u ook behandelingen zegenen. Wees met allen die onderzoeken ondergaan, uitslagen verwachten. Wilt u daarin ook nabij en goed zijn? Wilt u ook met de gekandideerde broeders zijn voor ouderling en voor diaken? Wilt u de gemeente ook leiden, ook als er gestemd zal worden? Wilt u alle dingen wel maken tot uw eer en ook tot heil van de gemeente? Wilt u daarin ook verblijden door uw daden, door vacatures die zullen ontstaan, te vervullen? Wilt u ook met de broeders zijn die terugtreden? Wilt u hen ook genade schenken om het werk dat gedaan mocht worden in uw hand terug te leggen? En ook te schuilen bij u, ook voor de verzoening van ambtelijke zonden en tekorten? Wilt u zijn met dominee en mevrouw Procé? Wilt u ze zegenen? En wilt u ze tot zegen stellen ook in deze gemeente. En laat het werk van u voortgang mogen hebben. Door zoveel dingen heen. Wilt u zijn met hen die blind zijn. Of blind worden. Ook als dat aspect toch ook in uw woord naar voren komt. Heere, zo kunnen er beproevingen zijn. Van inleveren. Maar geeft u toch genade om ook daarmee tot u te gaan. Die zaligmaker bent van lichaam en ziel. Wilt u zo ieder van ons gedenken? Denk, heren, ook aan hen die veel hebben meegemaakt. We dragen ook vluchtelingen aan u op. Heren, wilt u ze genade geven om bij u asiel te vinden. Om bij u geborgen te zijn. In dat borgwerk van u, Heere Jezus Christus. Wilt u ons bewaren voor alle zonden en heel deze dienst zegenen. De gaven die we mogen afzonderen zegenen. Ons zegenen in spreken en luisteren, in het zingen en musiceren. En scheld dan uw tegenstander. Verbreekt u zijn werken. Heere, u heeft toch nog werk. Anders zou u teruggekomen zijn, Heere Jezus, op de wolken van de hemel. Maar er moeten er nog worden toegebracht tot de gemeente die zalig wordt. Heren, wilt u daar vandaag mee doorgaan, krachtig en heerlijk, opdat daarin ook uw heerlijkheid gezien mag worden, Zoals we dat lazen, dat de dorre plaatsen zullen juichen. U maakt van de woestijn toch een paradijs als u uw geest zendt. Doet u dat uit genade en gaat u ons niet voorbij, maar wil een rijke zegen achter u laten. En dan belijden we u, Heere, dat dat niet kan, om enige verdienste of waardigheid aan onze kant. Want alles klaagt ons aan. Wij staan schuldig. En als we kregen wat wij verdienen, Heere, u zou ons voorbij moeten gaan. Maar genade is toch dat u geeft wat zondaren niet verdienen. En dat om Jezus wil. En zo vragen we u, zie ons aan in het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat Lam dat ook in de troon is. Dat Lam dat een volkomen offer heeft gebracht, dat door u is goedgekeurd. En daar mogen we toch ook op deze eerste dag van de week aan denken. Dat dat offer aanvaard is. Heere, wilt u zo om Jezus wil ons horen en verhoren en ons rijk zegenen en laten merken dat u ook vandaag nog stil wilt staan bij blinde bedelaars. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven. Die worden gevraagd voor de kerk en de kerkelijke kassen. En wij zingen ter inleiding op de preek uit Psalm 119, vers 9 en 17. 119, vers 9 en 17. Na de preek willen wij zingen 146, 4 en 6. 146, vers 4 en 6. Geliefde gemeente, er zijn ontmoetingen die onvergetelijk zijn. Die kunnen wij hebben in ons gewone aardse leven. Het moment dat we inderdaad onze geliefde ontmoeten, dat werd een onvergetelijke ontmoeting. Of dat moment van die ontmoeting met die arts die u zo goed begreep voor de operatie, dat is bijgebleven, dat is onvergetelijk geworden, toen en daar. En zo zijn er ook in het geestelijke leven onvergetelijke ontmoetingen met de Heere Jezus Christus, waarvan de dichter zingt: geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Dat weet je dan jaren later nog. Hoe toen en daar de Heere heeft willen spreken of verder heeft willen leiden. Als hij stilstond bij een blinde bedelaar. En zoals hij toen was, zo is hij nog. En dat mogen wij ook horen vanuit de tekst. Christus staat stil bij een blinde bedelaar. Hij kruist de levensweg. Hij schenkt het levenslicht en hij leidt op het levenspad. Christus staat stil bij een blinde bedelaar. Hij kruist de levensweg. Hij schenkt het levenslicht en hij leidt op het levenspad. De Heer Jezus heeft al zijn lijden en sterven aangekondigd. En in het Marcus-evangelie komt dat lijden en sterven van de zaligmaker al vrij vroeg in het evangelie naar voren. In hoofdstuk 8, vers 31 al. En Marcus heeft 16 hoofdstukken, dus een groot deel van dat evangelie is echt gewijd aan dat laatste stukje van Jezus' leven. En Jezus is dan ook al op weg naar Jeruzalem, maar hij heeft nog wel een hele reisroute afgelegd. In hoofdstuk 9, vers 30 horen we hoe dat de Heere Jezus nog in het noorden van Israël is, hoe dat hij nog in Galilea is. En vervolgens in hoofdstuk 10 vers 1 steekt hij dan de Jordaan over en gaat hij door het Overjordaanse naar het zuiden om daar ter hoogte van Jericho weer over te steken. Om het laatste stukje van de reis naar Jeruzalem af te leggen. En het zal ook wel toen en daar geweest zijn als we de evangeliën met elkaar vergelijken dat de Heer Jezus bij Zacchaeus een dag gebleven is. Op de Sabbat in Jericho is geweest. En Jericho, dat was een mooie stad geworden. Dat was de palmstad. Dat was de stad ook waar de priesters woonden. De stad die jullie daarom ook wel kennen, jongens en meisjes, uit de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Waar het inderdaad ging over die man die ging van Jeruzalem naar Jericho, over die woeste, eenzame weg. Maar waar vervolgens vanuit Jeruzalem naar Jericho ook nog wel wat woon-werkverkeer overheen ging. Een priester en een leviet. Het was immers maar 28 kilometer en dat was ook in die tijd toch wel goed te doen. Bij een goede gezondheid in ieder geval. Jericho, dus niet zo ver bij Jeruzalem vandaan. En daarom ook in de richting van het paasfeest dat aanstaande is een pleisterplaats. Een plaats waar nog een keer overnacht kon worden alvorens het laatste stukje van de tocht naar Jeruzalem af te leggen. Maar juist omdat er zoveel pelgrims op weg zijn naar Jeruzalem, is dat voor bedelaars die van het gegeven moeten leven ook een buitenkansje. En zeker in die tijd rondom het paasfeest werd er veel gegeven. Dan was het ook een plicht van de vrome Joden om aan de armen te denken. Zoals we dat later in het evangelie ook horen bij de zalving in Bethanië. Die zalf wat beter verkocht kunnen worden en de opbrengst ervan aan de armen gegeven. Dat was iets wat bij het paasfeest hoorde, zoals wij het misschien hebben bij kerst of bij de oudejaarsgiften. Zo hadden de vrome Joden bij Pasen het besef, we moeten ook aan de armen denken. Tegelijkertijd bleef het een aanklacht voor het volk Israël dat er armen waren. Want de Heere had het gezegd, Deuteronomium 15, er zullen onder u geen armen zijn. Als u goed met elkaar omgaat en u verdeelt de zaken eerlijk, dan hoeft dat niet, dan is er genoeg. En kennelijk is het dan toch geestelijk niet zoals het behoort te zijn, ook onder Israël toen en daar. Daar zijn bedelaars, daar zijn ook blinde bedelaars. En we weten dat de geneeskunst, de medische wetenschap toen ook niet op het niveau stond zoals wij dat op dit moment mogen hebben. En daar kunnen we ook niet dankbaar genoeg voor zijn. Maar er hadden ook mensen toen en daar oogziekten. En mensen werden blind. En raakten hun gezichtsvermogen kwijt. En zo is dat ook gegaan bij die zoon van Timaeus, Bartimaeus. Die is zijn gezichtsvermogen kwijtgeraakt. Want hij vraagt later dat ik weer mag zien. Zo staat er in de grondtekst. Dus hij heeft wel een tijdje in zijn leven kunnen zien, maar hij is dat gezichtsvermogen kwijtgeraakt. En hij is afhankelijk geworden. Hij kon niet meer werken. Hij moest zijn hand ophouden om van het gegeef te leven. En dat heeft hem als mens ook geraakt in zijn menselijke waardigheid. Dat doet wat met je. Als je het altijd zelf kon en daarna kan het niet meer. Om dan van het gegeef te leven. En nu is dat bij Bartimaeus geen onwil dat hij niet werken wil, maar hij kan niet werken. En ergens is dat ook in zijn leven leiding van de Heere geweest. En op deze manier wil de Heere hem ook nog weer verzorgen. Dat er telkens weer mensen zijn die hem wat toestoppen. De Heere heeft hem in het leven gespaard, ook al was dat een leven dat zwaar beproefd is geweest. Maar nu zijn er dus veel pelgrims in Jericho op weg naar Jeruzalem. En Jezus is daar ook bij. En zoals wij onze bekende Nederlanders hebben, zo zou je kunnen zeggen dat voor velen in die tijd Jezus een bekende Israëliet was. Jezus de Nazarener, die was in Jeruzalem al eens geweest en die had daar een blind geborene genezen. En die had daar Lazarus uit de dood opgewekt. En daar werd over gesproken, zou hij de Messias zijn? Is hij het of is hij het niet? Is hij maar een profeet? Dat is niet niks, maar is hij misschien meer dan een profeet? En in Jeruzalem zijn ze er nog niet allemaal over uit. Maar voor Bartimaeus leidt het geen twijfel. Juist omdat Jericho zo dichtbij Jeruzalem ligt, is die geruchtenstroom ook na die genezing van die blind geborene wel op gang gekomen. En heeft hij ook Jericho bereikt. En misschien is er ook in die tijd wel een lotgenotencontact geweest, zoals je dat tegenwoordig hebben kan op internet of op andere manieren. Mensen met dezelfde ziekte die kunnen elkaar ook begrijpen en elkaar ook steunen tot op zekere hoogte. Zo hebben die blinden misschien onder elkaar ook wel gesproken als ze elkaar hebben opgezocht. Heb je het gehoord? Er is iemand in Jeruzalem gekomen die heeft nota bene een blind geborene beter gemaakt. En bij Bartimaeus heeft dat er allemaal toe geleid dat hij weet dat Jezus de beloofde Messias is. De zoon van David. Als hij dan hoort dat het zo druk is en hij informeert waarom het zo druk is en wie er allemaal is. En hij hoort dat de mensen zeggen, Jezus de Nazarener is er ook. Dan weet Bartimaeus, het is maar niet Jezus de Nazarener. Het is de zoon van David. De beloofde Messias van wie Jesaja al zei, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En van wie Ezechiël al zei, mijn knecht David, die zal ze weiden. En die zal ze tot een herder zijn. En het is dan ook zo dat als Bartimaeus Jezus aanroept, dat in de grondtekst zoon van David voorop staat. Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij, zo roept hij. Want nu is dat bijzondere moment in zijn leven gekomen. dat deze zoon van David zijn levensweg kruist. En we weten niet uit het evangelie of het de eerste keer is. Maar wat we achteraf wel weten is dat het de laatste keer is geweest dat Jezus zijn levensweg heeft gekruist. Want Jezus is naar Jeruzalem gegaan en is daarna niet meer naar Jericho teruggekeerd. En het heeft Bartimaeus misschien wel extra zich bewust gemaakt van de urgentie van zijn situatie en tegelijkertijd van het moment waarin hij menselijkerwijs gesproken alles op alles moet zetten om de Here aan te roepen vanuit zijn nood. En daarin is de Here ook verheerlijkt geworden. En Bartimaeus die heeft zijn mond niet gehouden. En het was echt niet zo dat iedereen daar nou gelijk al vrij over sprak. De Joodse leiders die wilden dat liever helemaal niet, dat mensen Jezus zagen als de zoon van David. En de Romeinen die daar ook aanwezig waren in Jericho, waar ook een tolstation was, waar Zacchaeus werkte, die waren juist bij die paastijd extra beducht voor vrijheidsgedachten die weer konden opleven. Want dan denken de Israëlieten terug aan de bevrijding uit Egypte en ze verwachten toch nog zo'n Messias. En stel je voor dat er hard geroepen wordt, dan moeten we optreden zoals de ME is opgetreden in Rotterdam bij de rellen rondom die Turkse minister. Dan moet je de kop indrukken. Maar Bartimaeus die laat zich niet de mond snoeren door de geestelijke leidslieden niet en door de Romeinse bezetters niet. Zoon van David, Jezus, ontferm u over mij. Deze Jezus roept hij aan, die even daarvoor gezegd heeft dat hij gekomen is om te dienen als de grote diaak. En ook die laatste week van Jezus leven is hij daar nog mee bezig geweest. En deze zaligmaker gemeente is vandaag nog dezelfde. En hoe kruist de Heere dan vandaag onze levensweg? Nou, je kunt de Heere niet zien met je gewone ogen. Maar hoe kruist de Heere uw en jouw en mijn levensweg in zijn woord? En dat doet hij ongevraagd. Daarin is hij de eerste. En daarin komt hij zo dichtbij. En waarom? Opdat u zult geloven. Opdat u hem zult aanroepen. Opdat u ook dat gebed zou opzenden. Ga mij niet voorbij. O heiland, ga mij niet voorbij. Wel gij anderen zegent, heiland, zegen nu ook mij. Is toch zo bijzonder, gemeente, of niet, dat de Heer uw levenspad wil kruisen in de prediking van het woord. Voor de eerste keer. Dat is heel bijzonder. Als we voor het eerst naar de kerk kunnen. Of na lange tijd weer naar de kerk kunnen. Maar het is niet alleen bijzonder voor de eerste keer. Maar het zal ook een keer voor de laatste keer zijn, gemeente. Zoals Jezus nooit meer door Jericho ging. Zo zal er ook een moment komen dat hij niet meer in de prediking door ons leven reist en onze levenswegen nog kruist. En als u hem dan nooit hebt leren aanroepen en als er in jouw hart dan nooit een gebed tot de zaligmaker is opgezonden, wat dan? Hij is rijk over alle die hem aanroepen. Maar als u hem nou nog nooit hebt aangeroepen, dan zit u nog in uw armoede en in uw blindheid. En moet dat dan zo door? Laat er een gebed in uw hart komen. En vraag daar dan maar om die Heilige Geest. Roep maar, zucht maar. Of gelooft u nog niet dat hij de Messias is? Bij Bartimaeus is het klip en klaar geworden. Er is ook geen valse schaamte meer voor zijn geloof in de Heere Jezus. Dat kan bij ons soms zo zijn, nietwaar? Dat je zegt, ja, als ik alleen ben, dan wil ik het nog wel weten dat mijn hart naar de Heere uitgaat en dat ik mijn handen vouw en dat ik mijn knieën buig. Maar ja, als ik dan tussen mijn vrienden ben of tussen familieleden, ja, dan vind ik het nog wel lastig om ervoor uit te komen. Of als ik in gesprek ben met de buurman of met die collega, ja, dan houd ik er maar een beetje mijn mond over. Maar bij Bartimeus is het zo niet meer. Hij schaamt zich niet voor de kerk en hij schaamt zich niet voor de wereld. Maar de nood die dringt hem. En daarin eert hij Christus. Zoon van David, ontferm u over mij. Een hartekreet. Save our souls. SOS. En roep zomaar aan, gemeente, ook als de nood hoog is. In de wetenschap, ja, heren, naar recht kunt u mij voorbij gaan, want wie ben ik? Maar ik roep u aan, zoon van David. En van u is toch gezegd dat u de blinden wilt geven, dat lieflijk licht. En daarom, als ik zie op mijn eigen hart, kan het niet. Maar ik doe een appel op uw hart, heren. En in die weg wil de heren zich ook laten verbidden. Want dan kruist hij niet alleen maar de levensweg, maar dan schenkt hij ook het levenslicht. We weten niet hoe dat is, gemeente, of Jezus daar aan het preken is, of dat ze nog aan het spreken waren met elkaar in dat reisgezelschap. Maar voordat Jezus ook maar heeft kunnen reageren op die noodkreet, op die noodoproep van Bartimeus, zijn er al heel veel mensen die over hem heen vallen. Velen bestraften hem opdat hij zwijgen zou. Ja, Jezus kan toch niet bij elke blinde bedelaar stilstaan? Zo komen we nooit op het feest. En wij mensen, wij kunnen zo hard zijn voor outcasts, voor de buitenbeentjes die niet meer mee kunnen. Soms ongemakkelijk, nietwaar? Als je met je boodschappenwagentje vol de supermarkt uitkomt en er staat weer iemand met een straatkrant. Ja, dan voelen we ons wel eens wat verlegen. En wat moet je nou doen? En als het er dan niet één is, maar er zitten er om de zoveel meter. Ja, je kan toch niet bij elke blinde bedelaar stilstaan? Je kan toch ook niet heel de wereld op je nek nemen? En nu is er weer honger in Afrika. En zo zijn we vaak geneigd om maar door te willen leven. En we moeten toch ook het feest vieren, het paasfeest. Hebben de mensen misschien gedacht, ja. Maar dat is wel een feest in een gebroken wereld. Soms is er dan geen oog meer voor degene die lijden. Die uitgeschakeld zijn. Maar voor Bartimeus is dat een geweldige beproeving geweest. Jezus kruist hem weg en hij roept hem aan. En er vallen er velen over hem heen. Velen bestraften hem. En ze stoppen hun eigen oren op dat moment dicht voor het geroep van de armen. Maar Jezus houdt halt. Jezus staat stil. De gezalfde koning zegt, Bartimeus mag bij mij op audiëntie komen. Ik heb hart voor hem. Ik neem tijd voor hem. Ik ga hem helpen. Ook in mijn laatste levensweek. En hoe kunnen mensen dan van stemming veranderen, gemeente? Als de koning stilstaat, als Jezus stilstaat, dan staan we ook stil en dan houden we ook onze mond. Want misschien kunnen we nu wel weer iets gaan beleven. En daar waren misschien ook wel discipelen van Jezus bij geweest, die eerst Bartimeus hebben ontmoedigd. Maar als Jezus stilstaat en een paar mensen naar hem toestuurt, naar Bartimeus, dan doen ze wel wat hij zegt. En dan willen ze Bartimeus niet meer ontmoedigen, maar dan gaan ze hem in opdracht van de Heere bemoedigen. Met drie korte woorden hem een hart onder de riem steken. Heb goede moed. Sta op. Hij roept u. En als ze zo bij Bartimeus komen, is dat geweldig geweest. Als we ons dan even in Bartimeus proberen te verplaatsen, gemeente, dan heeft Bartimeus dat natuurlijk niet kunnen zien met zijn ogen. Maar reken maar dat hij goed geluisterd heeft. En reken maar dat hij geprobeerd heeft om met zijn gehoor zijn gebrek aan gezichtsvermogen te compenseren. Hij heeft die voetstappen aan horen komen. Hij heeft die mensen ook stil horen worden, omdat Jezus stil stond. Toen werd het ineens stil. Heel die stoet kwam in de file. Toen klonken daar die woorden. Misschien heeft hij ze zelf al wel verstaan. Maar toen kwamen er voetstappen in zijn richting en hij hoorde het. Mensen komen naar me toe. Heb goede moed. Sta op. Hij roept u. En toen sprong hij op van vreugde. Vol verwachting. En zijn opperkleed heeft hij afgelegd. Opdat dat hem niet zou hinderen om tot Jezus te gaan. En tegelijkertijd zijn kleding was ook wel iets van zijn waardigheid. Waarmee hij aangaf, als ik dat afleg, dan kom ik ook in de gestalte van een smekeling naar Jezus. En dan staat hij daar. Oog in oog met Jezus, die hij niet ziet. Maar die wel heel dicht bij hem is. En Jezus ziet hem wel. En als Jezus dan Bartimeus zo voor zich heeft, dan vraagt hij: Bartimeus, waarmee bent u nou het meest gediend? Wat wilt u nu dat ik u zal doen? De vraag die hij eerder stelde aan Jacobus en aan Johannes. En die zeiden gelijk: nou, geef ons de ereplaats maar. Bartimeus, wat wilt u dat ik u zal doen? Even terzijde. Een vraag die we ook altijd kunnen stellen aan iemand die misschien hulpbehoevend is. Niet gelijk voor die ander invullen, daar zal die wel mee geholpen zijn. Maar waar bent u mee geholpen? Wat kan ik voor u betekenen? Jezus vraagt het ook aan Bartimeus. En dan zegt hij, Rabboni, mijn meester. Daar zit iets van hoogachting in. Maar daar spreekt ook een hartelijke verbondenheid uit. Zoals we dat in het Paasevangelie ook lezen van Maria, nietwaar? Maria. Rabboni, lieve meester, bent u het? Bij Bartimeus is daar de betrokkenheid op de zaligmaker. En het respect ook voor hem. En dan wil hij meer van de zaligmaker weten. Dan wil hij ook inderdaad wel zeggen wat hij graag wil. En dan hoeft hij geen geld, zodat hij niet meer hoeft te bedelen. En dan hoeft hij ook niet allerlei andere dingen. Maar wat wil hij? De ontferming van de Messias. En als teken daarvan ook het gezichtsvermogen. Zoals we dat hebben gelezen uit Jesaja 35. Als de Messias komt, dan zullen de ogen van de blinden geopend worden. Dat ik weer ziende mag worden. En dan schenkt Jezus hem zijn bede. Hij beschikt het op het gebed en in de weg van het geloof. U wordt weer ziende. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. En gemeente, wat gebeurt er hier? Wat doet de Heer Jezus hier? Hij laat hier zijn visitekaartje zien. Hij laat het hier opnieuw zien als teken van zijn koninkrijk. Die zaligmaker die beloofd is in het Oude Testament. Onder andere door Jesaja in hoofdstuk 35. En dat koninkrijk dat verkondigd is. Waarin de heilsheerschappij van God weer naar de aarde komt. En waarin de Heer uiteindelijk alle dingen nieuw zal maken. Dat is gekomen in de Heer Jezus Christus. En de Heer, hij maakt hier zijn intreepreek in de synagoge van Nazareth waar. De geest van de Heer is op mij. Om de blinden de ogen te openen. En daarin is hij ook goddelijk. Want het is de Heer. Wiens mededogen schenkt aan blinden dat liefelijk licht. Een gemeente, dat is belangrijk, ook vandaag, om dat te weten. Misschien wordt u daar wel op aangevochten. Dat kan toch, dat we ook na ontvangen genade bestreden worden. Is de Heere Jezus echt wel de Messias? Johannes de Doper had ook die vraag. En zo kunnen wij ook die vraag hebben. Als je in gesprek bent met moslims over het evangelie. Of die collega die nergens aan doet, en misschien wel meer dan één ook. En heb ik het dan alleen goed? En is de Heere Jezus dan wel de Messias? Bent u degene die komen zou of verwachten wij een ander? Ik ben het, zegt hij. Dit is gebeurd en dit zal gebeuren in mijn koninkrijk. En dan mogen we ook in dit licht tegen elkaar zeggen, gemeente. Ook voor de lichamelijke noden mogen we deze zaligmaker aanroepen. Ook bij oogproblemen mogen we bidden of de Heere genezing wil geven. En als we geen oogproblemen hebben, maar we mogen nog van de Heere goede ogen gekregen hebben, laten we er dan ook maar opmerkzaam op zijn. Want een ziend oog heeft de Heere gemaakt. En wie daar studie naar doet, die gaat ook zien hoe wonderlijk de Heere dat gemaakt heeft. Dat hoort toch ook bij het leven met de Heere, om geen van zijn weldaden te vergeten. Als we ogen hebben die kunnen zien, dan is dat een geschenk van de Heere. En tegelijk een roeping om ook eens stil te staan bij mensen die dat geschenk niet hebben gekregen. En dan is het ook belangrijk om in te leven. Wat is het onverdiend dat ik mijn ogen nog heb? Als ik me realiseer hoeveel verkeerde dingen ik met mijn ogen heb bekeken. En misschien u of jij ook wel. Waar keken ze naar de afgelopen week? En u kunt er vandaag nog mee zien. En vandaag kunnen we er nog mee uit de Bijbel lezen. Wat een weldaden van de Heere, onverdiend. Wat een troost voor degene die de Heere mogen vrezen. Ook als het gezichtsvermogen minder wordt. En al is dat soms een hele weg. Dat er toch uitzicht mag zijn in het geestelijke. Dat er door deze zaligmaker ook de belofte is van een nieuw lichaam. En dan wordt er dan nu nog gewandeld door geloof. Dat geloven in dat opzicht ook eens aanschouwen wordt. Maar gemeente, naast het natuurlijke wat de Heere geeft in het lichaam en in het lichamelijke gezichtsvermogen, waar we ook over na moeten denken en wat we ook ter harte moeten nemen, zien we toch hier wel in het bijzonder hoe dat de Heere ook wil leiden tot de Heere Jezus Christus. Ook als het gaat om het schenken van het levenslicht. Het kunnen er dan ook blokkades zijn, nietwaar? Het kunnen er dan ook veel mensen soms zijn die het moeilijk maken om tot Jezus Christus te bidden of te blijven bidden. Ja, jij bent wel heel serieus geworden. Je kunt het wel iets lichter nemen. Of de duivel die aanvecht, hij hoort u toch niet. Het helpt niet. U bidt nu al zo lang. Houd er maar mee op. Hij staat misschien wel stil bij anderen, maar niet bij u. Misschien bent u wel niet uitverkoren. Wat helpt het dan om te roepen? Velen kunnen zo over ons heen vallen. Maar het ware geestelijke leven, dat kan niet zwijgen. Dat blijft roepen. Daaraan kunnen we ook weten of het van de Heere is. Als het niet van de Heere is, dan kunnen we ook wel ophouden met bidden. Dan kunnen we wel ophouden met roepen. Maar als de Heere ons inderdaad in die nood brengt, dan kunnen we niet meer ophouden met de Heere roepen. Maar dan kunnen er wel eens momenten zijn van ontmoediging. En de gedachte kan er dan wel zijn om het maar niet meer te doen. En toch gaan we toch weer roepen. Dan ga je toch weer bidden. Vanuit de nood en in het geloof. En dan wordt Christus daarin overheerlijkt. Die rijk is over allen die hem aanroepen. Maar naast de blokkades die er kunnen zijn. En naast de ontmoedigende gedachten en opmerkingen die er kunnen zijn, wil de Heere ook bemoedigen. Soms ook door mensen die in zijn naam worden gestuurd. Sta op. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan. Grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Wacht op de Heere. Houd moed. Hij is getrouw. Hij is de zoon van David. En wie hem aanroept in de nood, vindt op zijn tijd en wijze zijn gunst. Oneindig groot. Maar dan kan de bestrijding best wel stevig zijn. En diep gaan. En misschien heb je het daar dan wel eens moeilijk mee. Wat helpt het nou voor mij om te bidden als ik niet uitverkoren zou zijn? En misschien kun je het op school voor een repetitie wel allemaal netjes op een rijtje zetten. Hoe dat nou precies zit. Maar wat heb je eraan als het een geestelijke strijd is? En het kan je verlammen, die gedachten. Maar wat is het dan heerlijk als je mag horen bij de Heere vandaan. Begin daar nou niet, dat is er wel het diepste geheim van. Maar heb goede moed, hij roept je. Hij roept je bij je naam. En dan mag er in de doop een pleitgrond zijn. Ik heb je bij je naam geroepen. Ga daar maar om vragen. Blinde bedelaar misschien nog in jezelf, maar daar is een naam vol zaligheid die ik aan jouw zondaarsnaam heb verbonden. Gemeente, zo mag het toch een pleitgrond zijn. Bij de Heere vandaan die roept en die getrouw is. En die het hier ook laat zien. Ik wil stilstaan op mijn tijd. Bij mensen die, en dat is al genade, mij gaan aanroepen in de nood. Ik wil het doen ervaren. Ik ga mijn leven geven tot losprijs voor velen. Nee, dat is niet voor alle mensen. Maar dan houdt het redeneren op. En dan roepen we de Heere aan. Vanuit de nood gedreven. Om ons tot hem om troost te begeven. En dan mag er ook de bemoediging zijn. Bij de Heere vandaan in zijn naam. Een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen. Zal zalig worden. En anders is God geen God meer. Want hij is een waarmaker van zijn woord. En daar wordt het ook ervaren. Nee, dat is allemaal geen mensenwerk. Maar dat was dan achteraf allemaal al werk van de Heere. Het was niet mijn willen en mijn lopen. Maar van God die zich ontfermde. In Christus. Door de Heilige Geest. Door stil te staan bij een blinde bedelaar. En daarvan zei John Newton al. Dat is genade. Zo oneindig groot. Ik was blind, maar nu zie ik. En wie dat mag kennen, gemeente, die krijgt van de Heer ook weer een opdracht. Om anderen te bemoedigen. Misschien wel in uw gezin of in uw familie. Of in de kerk of in de vriendenkring. Dat je wel eens een gesprek hebt. Ja, maar jij weet dat nou. Maar ik mis dat nog. Of papa, hoe heeft u dat nou geleerd? En dan kunt u er wel iets over zeggen. En dan zegt u misschien ook wel, ik kan je niet bekeren, joh. Ik niet, maar hij wel. En heb dan maar goede moed. En wees dan maar werkzaam aan Gods genadetroon. Want hij roept u. En in die weg wil hij ook dat levenslicht schenken. Om op het levenspad ook te leiden. En dat is dan het derde gemeente. Want dat is wel opvallend. Je zou kunnen zeggen, de dokter is klaar met de patiënt Bartimeus. U bent geholpen. U bent nu toch beter. U kunt gaan. Ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Naar huis of iets anders gaan doen. Maar wat is het dan opmerkelijk, gemeente, dat Bartimeus niet aan die weldaad genoeg heeft. Maar dat hij bij de Heere blijft. De Heere zegt, ga heen. Maar wat lezen we van Bartimeus? Hij volgde Jezus op de weg. Hij blijft achter de Heere aangaan.
niet als een meeloper, maar als een discipel. En misschien heeft hij later wel een plaats ontvangen in de christelijke gemeente en is het daarom ook voor de lezers relevant dat de naam van deze man in het evangelie staat vermeld. Hoe dan ook, hij heeft niet genoeg aan de weldaden, maar hij heeft de weldoener nodig. De Messias, in wie God nu zulk bijzonder werk gaat doen op deze aarde. Juist dat bijzondere werk, dat hij zijn leven gaat geven tot losprijs voor velen. Bartimeus, die van de Heere visie op Jezus kreeg, mag nu ook Jezus gaan volgen. Op de weg. Maar dat is wel de lijdensweg, gemeente. In 10:32 is dat al gezegd. Ze waren op de weg. Gaande op naar Jeruzalem. Op die weg. Op die weg volgt Bartimeus de Heere Jezus. De weg van de navolging. Niet de makkelijkste weg. Maar wel de beste weg. De weg van het kruis dragen in verbondenheid met de zaligmaker. Waarin Bartimeus zijn eigen leven verliest om het in Christus te ontvangen. En zo leidt de Heere hem op de levensweg. En dat is nu ook het doel, gemeente, van al de weldaden van de Heere. Die genade van de Heere doet waarderen hoe groot de weldoener is. Bartimeus heeft het mogen leren. Gekocht en betaald door Christus. Hij is mijn meester en ik ben zijn eigendom, met lichaam en ziel. En dan is het ook zaak om ons lichaam te besteden in de dienst van de Heere. Zoals we dat lezen in Romeinen 6. Dan moet je niet meer de ledematen besteden in de dienst van de zonde, maar in de dienst van de gerechtigheid. En als het dan gaat om het gebruik van onze ogen, waar willen we dan onze ogen voor gebruiken? Je zou kunnen zeggen, Bartimeus die was gefocust op Christus. En die wilde de Heere niet meer uit het oog en al helemaal niet meer uit zijn hart verliezen. Hij wilde hem volgen en zo Christus voor laten gaan. En in zijn weg het oog op God gericht houden. En ik zei in het begin van de preek al, hoe kruist de Heere ons levenspad? In zijn woord. En daarin is er een eerste ontmoeting door de Heilige Geest, als Hij dat werkt. Maar hoe gaan we dan onze ogen gebruiken? Oh, dat blijft een strijd en ook de Allerheiligste heeft een klein beginsel. En toch wil de Heer ons juist op het hart binden. Gebruik dan ook die ogen om inderdaad dat woord te lezen. En om goede dingen te zien die de gemeenschap met Christus, met God in Christus, in stand houden en verdiepen. En de band vaster maken. En kijk dan niet meer naar dingen die weer een blokkade geven tussen de Heere en uw of jouw ziel. Want dan bent u de Heere in de beleving weer kwijt. En dan is het weer donker. Is dat nu de vrucht, gemeente, van de weldaden van de Heere? Als u natuurlijke ogen heeft gekregen, maar ook geloofsogen. Dat u zegt, ja, ik heb het allemaal van de Heere gekregen. En dat is nu mijn verlangen geworden om ziende op de Heere. En dus ook afziende van mezelf en alles bij mezelf. De Heere te volgen op de levensweg, die een weg is van ons eigen leven verliezen en op die manier ook een lijdensweg. Een weg waarin soms nog bijzondere beproevingen zijn. Maar dat hoort bij deze bedeling, waarin de kerk van de Heere kerk is onder het kruis. Maar is het toch uw gebed geworden? Ik zet mijn treden in uw spoor. Trek me, Heere, dan zal ik u nalopen. Nalopen, ja. Wat anders dan meelopen. Meelopen is niet genoeg, ook in de kerk niet. Ook in de kerk is dat niet genoeg. Om uiterlijk maar op weg te zijn naar het paasfeest. Maar om het met een koud hart te doen. Koud voor de Heere en koud voor die medemensen. Dan zit daar nog niet die ware passie in. Maar bid dan maar, leer mij uw lijden recht betrachten. Want dan komt er een nalopen van de Here, een volhardend volgen. Maar dan moeten we het ook ter harte nemen. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God, op Christus gericht. Dan moet je geestelijk oogkleppen opzetten. Om niet naar die verkeerde dingen te kijken. Om het hart op de Here te richten. Dat is niet saai. Dat wordt ook nooit saai. Op de Here Jezus raakt u met eerbied gesproken niet uitgekeken. Want alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Genade die begint, is genade die ook thuis brengt uiteindelijk. En dan hoeven we echt niet groot van onszelf te denken, gemeente. Als het daarom gaat, is de moed van het geloof de ootmoed. Dan zeiden Jacobus en Johannes, mogen wij links en rechts. Mogen wij de ereplaatsen hebben. Maar dan zegt iemand die zichzelf heeft leren kennen. Heere, ik hoef niet vooraan te gaan. Als ik maar mee mag gaan. En als u mij een plaats wilt geven. Geeft u mij dan maar die laagste plaats. Want nooit had iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds misdreven. En toch, Heere, mag ik met u mee. Op die weg. Door lijden tot heerlijkheid. En wat geeft de Heere dan veel verder onderwijs, gemeente? Voortgezet onderwijs. Om het daar ook te mogen gaan zien. Daar gaat hij op de weg van lijden en sterven. Om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. De medelijdende hoge priester. Die wil stilstaan bij een blinde bedelaar. Maar die niet alleen maar die symptomen weg wil nemen. Maar die ook de oorzaak gaat aangrijpen. De oorzaak van de eeuwige honger en kommer van Gods kerk. En die zegt, ik ben de schuldovernemende borg. Ik ga de dood in, ik ga lijden met mijn lichaam en met mijn ziel. Ik ga de duisternis in, om blinden te kunnen schenken het liefelijk licht. En dan leidt hij nog wel eens door de duisternis. Maar toch mag iemand die de Here volgt het dan weten, door de nacht, hoe zwart, hoe dicht voert hij mij naar het eeuwig licht. Volgt u hem ook, of volgt u nog de vorst der duisternis? Dat is geen leven. Dat is geen leven. Het eindigt in de nacht. Maar dat is nu al niks. Maar het leven is waar de Here het licht der wereld, ook het licht dat schijnt in uw hart. Ontdekkend. Maar ook vermanend en vertroostend. Want Gods vriendelijk aangezicht dat schijnt in Jezus Christus, heeft vrolijkheid en licht voor alle eerlijk gemaakte harten, ten troost verspreid in smarten. En dan mag er perspectief zijn. En misschien is het door en dood, maar leg er de vinger dan maar bij. De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn. En dan zullen de blinden ogen geopend worden. Totdat geloven overgaat in aanschouwen, gemeente. Dat mag nog een stukje uitzicht zijn. Voor wie de Here vreest. Dat is nog verborgen. Maar wij zullen hem zien. Gelijk hij is. Amen.
Thank you.
komen met dankzegging in gebed. Getrouwe heren, uw mededogen, daar komt het allemaal uit. Daar mag op gepleit worden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heren, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En ze zijn zichtbaar geworden. En ze zijn tastbaar geworden in u, Heere Jezus Christus. En u wilt het toch verheerlijken door dat werk van uw geest. Dan, Heere, hebben we u wel vrij te laten, maar dan kunnen we u niet meer loslaten. Dan roepen we u aan. En dan blijven we op u wachten. Voor het eerst en opnieuw. Tegelijk, Heere, hebben we dan ook te belijden. Ook ieder persoonlijk. Dat we het gezicht en het licht in onze ogen niet meer waard zijn. We hebben het immers verzondigd en verbeurd. Maar nu bent u de duisternis ingegaan. Om zondaren het licht te geven. Voor lichaam en ziel. En Heere, geeft u ons zo een leven met u. Als we dat nog niet kregen. En nog niet zochten. Maar geeft u dat ook in de beoefening. Om het te mogen opmerken wat we krijgen. Om uw stem te mogen horen. Om u te mogen volgen. Met geschonken geloof. En met geschonken uitzicht. Om het oog op u gericht te houden. Daarin bent u telkens de eerste, Heere. Wilt u er ook deze dienst voor gebruiken. En wilt u zo leiden achter u aan. Naar die heerlijke toekomst van u. Waarin niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Omdat het volk dat daar woont vergeving van ongerechtigheid zal hebben. En Heere, wilt u ons dan er maar bij bepalen hoezeer we dat nodig hebben. Hoeveel dat u gekost heeft, maar dat u het ook uit wil delen op het gebed. Mild en overvloedig. Heere, wilt u zo zelf geven dat uw woord kracht mag doen. En dat we ook in het persoonlijk gebed op deze dag u zullen aanroepen. Met smeking en geween zullen zoeken, maar ook u zullen danken voor het vele goede en voor de weldaden die u ons schenkt. Heere, en dan danken we u dat u ook deze dienst in alles hebt willen voorzien. Zegent u het goede van u. En laten we dat ook mee mogen nemen. Maar wilt u het zondige en gebrekkige van ons in spreken en luisteren vergeven. In Jezus Christus, uw Zoon. Amen. Ik zet mijn treden in uw spoor, maar blijf voor uitzicht. 17, 3 en 8 is onze slotzang. Geliefde gemeente, ga heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.